VRT Nieuws podcast.
Ik vertel dat altijd aan de leerlingen. Doe iets met het toeval, want niks is toeval. Als je er niks mee doet, hè, dan gebeurt er ook niks. Maar als je iets doet met toevallige ontmoetingen, dan komt er vaak iets heel moois uit.
Ze is al 17 jaar directeur van wellicht de meest multiculturele school van Antwerpen, het Atheneum op de Roosevelt-plaats. Karin Heremans vindt de 60 nationaliteiten in haar school geen probleem, eerder een 60-voudige kans. Bij zowat elke rel of aanslag die iets met verschillende culturen heeft te maken, hangt de pers aan haar bel voor een reactie. Al sinds 9-11 is dat zo, toen haar leerlingen ook een minuut stilte eisten voor alle slachtoffers van geweld die in hun land van afkomst vallen. Sindsdien zit ze in alle mogelijke beleidsorganen over samenleven van culturen. Optimisme is voor Karin Heremans niet alleen een morele plicht, zij is gewoon vlees geworden optimisme. Karin Heremans, dank dat we in uw creatief lab mogen komen kijken. Ja. We overlopen een dag. Wanneer begint die voor u? Wanneer staat u op?
Ik ben een ochtendmens. Ik word wakker tussen 5:30 en 6:30.
Zo vroeg?
Zo vroeg, ja. En dat is ook maar gekomen na mijn 50ste. Dus er vroeger was dat niet, maar en in het begin baarde mij dat wel wat zorgen.
Dat was zonder wekker?
Zonder wekker. Hè. Dus mijn wekker staat op 6:00, want stel dat ik dan toch eens zou kunnen. Maar ik kan er de klok op zetten tussen 5:30 en 6:30 word ik wakker. Dat zijn ook mijn meest creatieve momenten.
Ah ja?
Ja, ik sta dan op. Ik begin mijn dag langzaam. Ik woon tussen de wolken, ik woon op de 6e verdieping van een appartementsgebouw, dus ik zeg tussen de wolken en die wolken die inspireren wel altijd. Ik zie de zon opkomen. Ik lees dan, ofwel mails, ofwel iets anders. Ik maak notities. Ontbijten vind ik heel belangrijk, dus ik probeer elke ochtend echt met vers fruitsap, een eitje, goed te ontbijten. En ja, tegen dat ik op school kom, heb ik vaak al 3 uur gewerkt. En ik ben dan heel rustig. Hier is een school met heel veel prikkels, maar net door dat vroeg op te staan en door die dag op die manier te beginnen, geeft dat eigenlijk een goede gronding om de hectiek van de school aan te kunnen. Ja.
Maar als u zo vroeg spontaan wakker wordt, slaapt u onrustig en weegt het dus te zwaar voor u?
Nee, ik slaap heel diep. Ik ga slapen rond 11:00. Dat moet wel, want dat gaat niet anders. Hè. 10:30, 11:00 probeer ik echt te gaan slapen. Want ik maakte mij daar in het begin wel zorgen over. Maar ik slaap binnen de 5 minuten, lig ik in slaap. Ik slaap heel diep, maar ik ben dan wakker. Ja. En ik heb me daar een tijdje zorgen over gemaakt, totdat dokters zeiden van, sta gewoon op en doe iets. En voilà.
Woont u ver van de school af?
Nee, ik woon sinds 10 jaar in Antwerpen. Ik ben hier binnen de 5 minuten. Ik ben wel recent verhuisd. Ik woonde eerst aan de Schelde, aan de oevers van de Schelde. En ik woon nu aan de andere kant van de stad, maar ik ben hier wel afhankelijk van het verkeer op 15 minuutjes. Mm-hmm. Voilà.
Ik vraag gewoon omdat sommige mensen hebben een lange rit voor de boeg en doen allerlei in de auto. Soms ook creatieve dingen, maar voor u geldt dat niet.
Ik rijd wel veel auto.
En wat doet u in de auto?
Denken. Nee, ik rijd omdat ik verschillende beleidsniveaus aan elkaar koppel. Hè. Dus ik ben sinds de aanslagen in Parijs halftijds vrijgesteld voor het gemeenschapsonderwijs, beleid rond preventie, radicalisering en polarisering en ook voor het RAN, het Radicalization Awareness Network Europe. En ik rijd wel met de wagen, ik doe schoolbezoeken, geef vormingen in Gaans-Vlaanderen. Gisteren ben ik bijvoorbeeld naar Ronsen gemoeten, naar Tiene. Dus en ik probeer die tijd in de auto toch wel nuttig te gebruiken door de telefoons te doen die moeten gebeuren, En ook door na te denken. Dus ideeën die komen 's ochtends vroeg en die komen ook wel in de wagen.
En dat zijn dan zo gewoon, die komen voorbij, die flitsen, en daar denkt u op door, of moet ik mij dat voorstellen?
Ja, ik ben heel associatief, hè, dus ik maak beleid hier naar de school als directeur. Ik heb nog altijd trouwens contact met die mensen van het Cavilla, met die mensen van Franc-Conformacom, die navormingen Frans. En ik zeg dat ook van, ik heb dat meegenomen hier naar de school, omdat ook hier zijn we gaan werken. We hebben hier meer dan 60 nationaliteiten, culturen. De wereld komt naar ons toe en we kunnen die de dag van vandaag alleen maar omarmen. Dat is een gegeven. Hè. En om die leerlingen dan te verbinden, is het ook belangrijk om op dat moment naar het universele te gaan. En zo zijn we beleid gaan schrijven rond vier thema's, hè, die organisch gegroeid zijn. Ik zeg het associatief. Je begint dan met één ding, de crisis van 9-11. De minuut stilte gekoppeld daar. Allee, wij hebben daar samen met de leerkrachten thema tijd aan gekoppeld. En we zien nu, ik ben 17 jaar directeur, dat tijd op tijd komen, dat blijft voor deze leerlingen, hè, een uitdaging. Dat blijft ook het spijbelbeleid, is onze Achillespees. Hè.
Ja.
Ja. En dan die andere thema's zijn evenzeer belangrijke dingen waar ook wij als volwassenen nog bij stil dienen te staan. Hè. Keuzes maken in het leven, studiekeuzes, ruimte. Het thema ruimte is er gekomen na de brand in 2003. Hè, hebben we hier een hele grote brand gehad, die onder andere dit lokaal... Hè, in vlammen deed opgaan, 15 klaslokalen, onze historische feestzaal ook. En dan kom je plots tot het besef van... Oei, ruimte heeft een hele sterke impact op het functioneren van mensen. We zitten hier in Hartje Antwerpen, het drukste verkeersknooppunt. Het punt ook waar de graad van fijnstof het hoogst is van Vlaanderen.
Ja.
Die leerlingen die komen uit die dichtbevolkte buurten... Antwerpen-Noord, Borgerhout, waar geen plek is om te ademen, om te spelen, waar weinig groen is, waar ze vaak geen eigen studeerkamer hebben, komen dan hier in dit robuust gebouw. Je merkt dat. En dit gebouw is heel imponerend, geeft als het ware rust. Hè. Maar door die brand, we hadden toen geen bel niet meer, men zakte door de vloer in klaslokalen, hè, door het water. En dan zie je van, wow, dit heeft wel een impact. Hè, want je krijgt dan chaos. En zo is dat thema ruimte ontstaan. Hè. Dus dat zo, die vier thema's zijn geleidelijk door de leerkrachten in de loop der jaren ontstaan. Hè. En dat vormt nu één geheel. De mens die in tijd en ruimte de voor hem gepaste keuzes dient te maken om hier buiten te stappen als een wereldburger, als een universele wereldburger. En dat volgt zo'n wat de rode draad. En we zijn 17 jaar verder en dat blijft heel sterk... Het beleid bepalen, maar dat is wel op een organische manier gegroeid. This is your hometown. This is your hometown. This is your hometown. This is your hometown. This is your hometown.
Het is dus niet zo dat u enkele uren aan uw tafel gaat zitten en dat beleid begint uit te tekenen met een mindmap.
Nee. Nee,
dat zijn schakeltjes die binnendruppelen.
Ja, ik ga dan uiteindelijk wel aan mijn tafel zitten en ik schrijf dat wel uit, dat wel. Hè. En ik schrijf al gans mijn leven, dus dat is soms heel vermoeiend, want in mijn hoofd zitten altijd zinnen. Hè. Schrijvers zullen dat begrijpen, er zitten altijd zinnen. En die zinnen die vormen zich en ik heb tijd tekort om dat allemaal op te schrijven wat er in mijn hoofd zit. En als ik vroeger proza en gedichten schreef, dan zeg ik altijd, ik schrijf nu beleid. Hè.
Mm-hmm, ja.
En dat maakt me eigenlijk heel gelukkig. Dus ik doe dat met heel veel passie, terwijl schrijven... is sowieso een eenzame job. Hè. Je moet dat in afzondering doen. Als ik nu beleid schrijf, ik heb net voor het gemeenschapsonderwijs een aantal teksten moeten schrijven, dan moet je dat in afzondering doen. En dat heeft dus een beetje aanloop nodig. Hè. Dus de dag van vandaag, met de hectiek van de beleidsniveaus waar ik in zit, is dat stukje tijd vinden. En die aanloop is wel moeilijker. Hè.
En wat bedoel je met een aanloop?
Het sprokkelen van ideeën. Dus hè, wat er in je hoofd gaat, notas nemen, een mindmap, hè, en dat dan uitschrijven. Hè. Dus dat is zo... Dat komt zo in gang. Hè. Dus ik heb ook twee boeken geschreven. Ik ga één keer per jaar voor een maand naar de heuvels van Siena in Toscane. En daar haal ik mijn inspiratie in de natuur. En ook daar sta ik vroeg op. En ik heb dat wel nodig, die afzondering. Dus dit is ik heb een heel hectisch, druk leven. Maar ik hou ook wel van die momenten van afzondering. Om terug te kijken, vooruit te kijken en om de dingen waar ik aan gedacht heb, om die uit te schrijven, hè, in een tekst. Wij hebben een hele duidelijke visie uitgeschreven. We hebben recent ook nog een visie uitgeschreven voor onze richting wetenschappen, waar we ook de link proberen te leggen met de werkgelegenheid in Antwerpen, hè, zowel de hogeschool, de universiteit als de haven, hè, waar we ook onze economische richtingen al naar richten. Dus, en dat moet je dan op een bepaald moment wel uitschrijven. Ja.
Maar u zegt een maand Siena per jaar, dat klinkt als vrolijke vakantie, maar het blijft werken. U zegt, ik ga dan ook schrijven.
Ja, maar voor mij is schrijven niet werken.
Dat is praktisch.
Ik vind dat heel belangrijk om je job met passie te doen. Mm-hmm. Dus dat loopt zo wat door mijn leven. Hè. Mm-hmm. Dus mijn werk is mijn passie. Alleen als ik een tijdstekort heb, ja, dan wordt het wel moeilijk. Hè. Dus ik zei net, de maanden oktober, maart en mei zijn heel druk, omdat dan op die verschillende beleidsniveaus er deadlines zijn. En dan heb je de Europese meetings en de school heb je klassenraden en in Brussel moeten ze een tekst hebben. En dat is echt heel... dan heb je echt tijdstekort, dan komt dat allemaal samen. Mm-hmm. Maar ik vind het wel heel belangrijk om dat niet zo strikt te scheiden. En toch nog na... als ik die maand in Siena in de heuvels zit, ja, dan ga ik daar zowel tentoonstellingen bezoeken als een stuk cultuur opsnuiven van het verleden, als lekker eten. Ik kook ook heel graag. Ook als ik s'avonds thuis kom na een lange werkdag, ik zal altijd koken. Hè? Ja. Omdat mij dat ontspant. Mm-hmm.
Dat is de manier ook om uw hoofd leeg te maken. Koken of...
Koken, wandelen ook wel. Ja? Ik hou van de zee, van het water. Ik ben recent gestart, een jaartje terug met sporten. Ik zwem heel graag. Dus wat ik dan bijvoorbeeld in Siena ook doe, is elke dag 1 tot 2 kilometer zwemmen. Ja. Dat probeer ik hier ook te doen. Of op een loopband lopen thuis. Of fietsen. E raccontano che lui si trasformò in albero e che fu per scelta sua che si fermò e stava lì a guardare la terra partorì. En tijdens die sport, tijdens die kilometer of 2 kilometer zwemmen of die loopband, wat draait er dan hier, behalve de loopband? In het begin draait er heel veel, maar door net die 2 kilometer te zwemmen, stopt dat op de duur wel. Dus dat merkte wel. Maar dat zijn ook wel momenten, na een bepaald aantal meters, hè, krijg je soms wel een idee. Dat is zo heel gek, hè.
En spring je dan van de loopband af om dat idee op te schrijven? Of?
Nee, ik wacht om dat daarna te doen. Ik heb wel een boekje naast mijn bed liggen om de dingen op te schrijven. Die, stel, als ik 's nachts wakker word, om dat te noteren, ja.
Iets als mediteren. Is dat aan Karin Heremans besteed?
Ja, Ik heb dat ook nodig. Dus voor ik vertrek, allee, mediteren. Voor ik vertrek ga ik toch wel. Probeer ik 10 minuten naar de wolken te kijken. Ik zal dat zo zeggen.
Ja.
Dus ik ga voor het raam staan en ik ga naar de wolken kijken. Ik probeer rustig te ademen. En een soort van. Hoe gaan we dat noemen? Een soort van beschermlaag voor mezelf te maken. Omdat hier heel veel prikkels zijn. Door even te mediteren, ja.
Mm-hmm. Sommigen zouden dat mindfulness noemen of zo.
Ja, een vorm van mindfulness.
Ja. En dat doet u elke dag?
Ik probeer dat elke dag te doen, ja. Mm-hmm.
Ja. Ja. En dat doet goed, dat laat u op.
Ja, als ik het vergeet, merk ik dat ik de dag heel anders doorkom.
Ja.
Ja.
U sprak al even over mails beantwoorden, 's morgens vroeg,
ja.
Als u rustig thuis nog zit. Ja. U bent directeur, u heeft het zelf aangehaald. U bent directeur, u bent ook op verschillende beleidsniveaus mee aan het draaien. Hectisch tot en met. Hoe beheerst u die sociale media? E-mail, maar bij uitbreiding ook Facebook en Twitter
nee,
en zo. Hoe gaat u daarmee om?
Nee. Ik heb geen Facebook. Bewuste keuze. Ook advies van een aantal IT-mensen die zeiden, jij mag dat echt niet doen. Want dan weet je niet waar het eindigt. Ik ben blij met dat advies. Ik heb een LinkedIn-profiel, maar ik moet dat heel dringend aanpassen, want ik heb gisteren nog gezegd. Af en toe stuur ik een tweet, af en toe.
Mm-hmm.
En voor de rest zijn het mails. Ik heb mijn mails op 3 niveaus gescheiden. De school en de scholengemeenschap, GO Brussel en Europa. In 3 afzonderlijke mailboxen, omdat dat met mijn persoonlijkheid, dat, allee, als ik al zo associatief in het leven sta, was dat heel hectisch, die verschillende dingen die door elkaar kwamen.
Mm-hmm.
Dus ik probeer dat wel echt te scheiden. Dus als ik hier ben, dan ben ik hier ook volledig.
Ja, ja. Het viel mij op dat als er rellen zijn in Brussel, dat weerslag heeft hier in Antwerpen. En dan moet u als directeur ongelooflijk snel, ongelooflijk creatief zijn om dat op te vangen.
Mm-hmm.
Ik heb het gelezen over een incident met waterballonnen.
Ja.
Kan u zeggen hoe u daar creatief mee omgesprongen bent?
Ja, dat was op inderdaad de periode van de rellen in Brussel. Hè. Dat was een periode van een maatschappelijke verharding, radicalisering. Ik denk dat we daarvoor moeten opletten. Ik denk dat dat een van de uitdagingen is voor de toekomst. En net omwille van de ligging van de school, ik zeg altijd van dat is hier een laboratorium, hè, omdat de dingen waar men buiten soms later mee geconfronteerd wordt, dat wij dat al veel vroeger voelen. Hè. En we hadden een soort van spanningsveld dat ontstaan was in de loop van het schooljaar tussen een groep anderstalige nieuwkomers die hier een taalbad Nederlands krijgen. En als bij toeval waren dat eigenlijk kansrijke jongeren. Hè. Die anders in het leven stonden dan de tweede, derde generatie migrantenjongeren die wij hier hebben. En er ontstond, in het begin is dat allemaal leuk, hè, dus 2 groepen die waterballonnen naar elkaar gooien. En ik had ze al eens toegesproken en gezegd, je moet opletten, want dat zou wel eens kunnen escaleren. En mijn woorden waren nog niet koud. Hè, of 1 fout woord van de ene groep naar de andere. En dat is een giga schermutseling, gevecht geworden, zoals ik er in mijn 17-jarige carrière nooit een gezien heb. Waar het heel moeilijk ook was om de daders en de slachtoffers uit elkaar te halen. Waar we allemaal echt van in shock waren. En wat doe je dan? Kun je nu 20 leerlingen van school gaan zetten? Want wij hebben hier 0 tolerantie. En dat was eigenlijk het moment dat we zijn gaan nadenken over 0 tolerantie wil niet noodzakelijk zeggen een schoolverwijdering. Je kan er ook op een andere creatieve manier mee omgaan. En dat is een techniek die ik geleerd heb van Nederlander Bart Brandsma, waar ik ondertussen zelf vormingen rondgeef in Vlaanderen en in Europa. Om je focus te verleggen, je doelgroep te verleggen, een andere toon aan te nemen, een andere positie. En dat hebben we met dat voorval heel expliciet gedaan. Door met de ouders van die leerlingen te gaan praten. Eerst met de... Voor de ene groep moesten we geen moeite doen, want die kansrijke ouders die stonden hier onmiddellijk. Hè. En, ja. Die waren heel boos met verwijten naar een bepaalde bevolkingsgroep. En die zeiden, die mensen die vooroordelen, hè, die zijn niet bezorgd over hun kinderen, terwijl dat wij allemaal weten, elke ouder is bezorgd over zijn kind. Hè. Wij willen met die ouders praten. Hè. Dan hebben we de tweede groep ouders uitgenodigd. En als bij toeval hadden die... dezelfde behoefte, namelijk het praten met die andere ouders. En dan vonden die allemaal, je gaat onze zoon toch niet van school sturen. En hebben we creatief met die oude groep nagedacht naar een alternatief traject waar we die jongeren in een burgerschapstraject hebben gestopt. Het gemeenschapsonderwijs kiest heel resoluut voor de implementatie van actief burgerschap in haar scholen. Dus we hebben dat geïmplementeerd. Wij zijn ook een van de 10 pilootscholen waar dat een vak is geworden. Dus we hebben dat in een opdracht gestopt voor die leerlingen om tijdens de zomervakantie te werken aan burgerschap, een werk te maken, dat voor te brengen op 1 september voor het ganse leerkrachtenkorps, voor de ganse school in 3 keer, hè, de eerste graad, tweede graad, bovenop een podium. Hè. Wat betekent dat? Hoe ben je, was de aanleiding geweest hè, voor dit werk? En dan de twee, hoe noem ik het, de twee pushers, degene die... De rechtstreekse aanleiding gaven tot die commotie toen, die hebben we in een traject burgerschap gestopt voor een ganse school met steun van de ouders. En die zijn bij een dakloze organisatie in Antwerpen in het weekend gaan werken. Gaan schooljaar, vrijwilligerswerk. En ondertussen hebben we met die organisatie een hele goede band opgebouwd. Vormen zij ook buddies ter ondersteuning van onze leerlingen. Doen verschillende leerlingen vrijwilligerswerk in plaats van strafwerk. Met steun van de ouders en met steun van mensen uit de gemeenschappen zelf. En proberen we op een creatieve manier alsnog tot die intrinsieke motivatie van die leerlingen te komen. Want dat is een boodschap dat we aan onze leerlingen meegeven. Je bent altijd regisseur van je eigen leven. Hè? En... uw omgeving heeft daar een hele grote impact op, maar je kan altijd zelf die keuzes maken. En je kan altijd evolueren daarin. Geen enkele keuze is vaststaand. En dat is dan zo, ja, hoe moet ik het zeggen, dat verspreidt zich als een soort van inktvlek. Zodoende dat meer en meer mensen beginnen na te denken over de manier van straffen. En dat we proberen aan een straf toch ook wel een soort van les, een levensles, te koppelen.
Heeft u een levensmotto?
Een levensmotto. Dat had u wat vroeger moeten vragen, dan had ik er wat kunnen over nadenken. Ik heb een
niet één dat op uw lippen ligt, blijkbaar.
Jawel. Doe de dingen met passie. Ik vind dat heel belangrijk, de dingen met passie doen. Dan heb je heel veel resultaten. Ja, en wat ik daar straks gezegd heb, dat is echt wel mijn levensmotto. Ik doe echt iets met elke toevallige ontmoeting. En ik vertel dat ook altijd aan de leerlingen. Doe iets met het toeval, want niks is toeval. Hè. Als je er niks mee doet, hè, ja, dan gebeurt er ook niks. Maar als je iets doet met toevallige ontmoetingen, dan komt er vaak iets heel moois uit. En dat proberen wij hier te doen. Dat is ook besmettelijk, want ondertussen doen ook mijn leerkrachten dat. En groeit dat zo? Is dat hier een soort van inktvlek? Op het einde van het schooljaar is iedereen hier altijd heel uitgeput. En dan zeggen we, volgend jaar gaan we het echt rustiger aan doen. En dan zit daar 2 maanden vakantie tussen. Ik ga dan naar mijn berg in Toscane, zeg ik altijd. En de leerkrachten gaan ergens... En dan is het eind augustus. En dan borrelen die allemaal opnieuw van ideeën. En dan gaan die er terug tegenaan.
Die
en dan
hebben
doen
dan van
die
alles.
Ook iets met die ontmoetingen. Ja. Ja, want ja, de kunst zit er ook in om die leerkrachten te vertrouwen, hè, en die creativiteit eigenlijk te laten groeien. Hè. Dat bruist hier, dat borrelt hier. En dat geeft dan ook een weerslag op leerlingen die ook met van die ideeën komen. Dus dat is echt zo heel besmettelijk. En dat is fijn. En dan doe je de dingen uiteraard met passie.
Je heeft het al even aangehaald. U gaat niet te laat slapen. We gaan de dag afsluiten nu.
Ja.
Maar wat doet u als laatste voor u gaat slapen?
Ah, voor ik ga slapen, dan ga ik in bad. Ik ga voor ik ga slapen in bad. Ik heb zo'n heel mooi oud bad op pootjes, dus ik vind dat zalig. Met lavendelolie of met rozemarijnolie. Dat maakt me heel rustig. En dan ga ik in bed en dan lees ik. Maar ik val vrij snel in een hele diepe slaap. Om dan om 5 uur wakker te worden. Ja.
En wat leest u?
Ik probeer romans te lezen voor het slapen gaan. Die totaal niks met het werk te maken hebben. Hè, om echt mijn geest te ontspannen. Ja.
Wat bent u nu aan het lezen?
Ik ben nu, omwille van dat toeval, dus het is echt wel mijn motto, De ontdekking van de hemel van Harry Mulisch, terug aan het lezen. Want dat is een boek dat heel sterk mijn leven bepaald heeft. Omdat je hebt daar zowel de toevallige ontmoetingen als de wetenschappelijke verklaring van het toeval. En ik dacht, ja, ik ga dat eens teruglezen. Voilà, ik ben dat nu aan het lezen. Maar dat zullen veel avonden worden, want dat is een heel dik boek.
Oké. Okay.
Ja.
Karin Heermans, dank voor dit gesprek.
Okay. Ja. Goed.
Spontaan ga ik wat stiller praten op deze tonen van Parce mihi Domine, spaar mij Heer, uit het Officium de Functorum van Cristobal de Morales, zo indringend begeleid door de sax van Jan Garbarek. Alle muziek van deze podcast komt uit de cd-kast van Karin Heremans, en die is behoorlijk gevarieerd. I Feel Alive in the City van Zita Swoon, My Hometown van De Bos, Favola van Eros Ramazzotti, Humility van Wim Mertens en Contine de Notre-Été van wie anders dan Jan Tiersen. Als je meer van dit wil horen, we hebben er al veel gemaakt, afleveringen van het Creatieve Lab. Je vindt ze op vrtnieuws.be, op je podcast-app en sommige ook op VRT Nu. Jawel, helemaal in beeld. En wij, dat zijn Gunter Joosen en Jan Holderbeke. Tot een volgende.
Dit was een podcast van VRT Nieuws. Je vindt er meer op de podcastpagina van vrtnieuws.be of via de podcast-app op je smartphone.